Gemeente, wij willen deze dienst aanvangen door samen te zingen Psalm 116, vers 1 en 2. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor, ik roep tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp, hij redt mij keer op keer. En wat er verder volgt in het tweede vers van Psalm 116, vers 1 en 2. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u vanmiddag worden gelezen uit het evangeliebeschrijving van Johannes, het 12e hoofdstuk, de versen 20 tot en met 36. Wij noemden nu Johannes 12, vanaf vers 20 tot en met 36. Maar doen we vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Johannes 12. Vanaf vers 20 tot en met 36. En er waren sommige Grieken uit degenen die opgekomen waren, opdat ze op het feest zouden aanbidden. Deze dan gingen tot Filippus, die van Bethsaida in Galilea was, en baden hem, zeggende: Heer, wij wilden Jezus wel zien. Filippus kwam en zeide het Andreas, en Andreas en Filippus wederom zeiden het Jezus. Maar Jezus antwoordde hen, zeggende: De ure is gekomen dat de Zoon des mensen zal verheerlijkt worden. Voorwaar, zeg ik u. Indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft hetzelfde alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Die zijn leven lief heeft, zal hetzelfde verliezen. En die zijn leven haat in deze wereld, zal hetzelfde bewaren tot het eeuwige leven. Zo iemand mij dient, die volgen mij, en waar ik ben, al daar zal ook mijn dienaar zijn. En zo iemand mij dient, de Vader zal hem eren. Nu is mijn ziel ontroerd, en wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren, maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit de hemel, zeggende: En ik heb hem verheerlijkt, en ik zal hem wederom verheerlijken. De schare dan, die daar stond en dit hoorde, zeiden dat er een donderslag geschied was. Anderen zeiden: Een engel heeft tot hem gesproken. Jezus antwoordde en zeide: Niet om mijnentwil is deze stem geschied, maar om uwentwil. Nu is het oordeel deze wereld. Nu zal de overste deze wereld buitengeworpen worden. En ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. En dit zeide hij, betekenende hoedanige dood hij sterven zou. De schare antwoordde hem: Wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus blijft in der eeuwigheid. En hoe zegt gij dat de Zoon des mensen moet verhoogd worden? Wie is deze Zoon des mensen? Jezus dan zeide tot hen: Nog een kleine tijd is het licht bij u, lieden. Wandelt terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet bevangen. En die in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Terwijl gij het licht hebt, gelooft in het licht, opdat gij kinderen des lichts moogt zijn. Deze dingen sprak Jezus, en weggaande verborg hij zich van hen.
Gemeente, zingen wij vervolgens uit de 35e psalm het eerste vers. Twist met mijn twisters, hemelheer, ga mijn bestrijderen toch de keer, wil spies rond das en schild gebruiken om hun gevreesd geweld te fnuiken. 35 vers 1. gemeente, met Gods hulp wil ik u vanmiddag een preek lezen van dominee T.H. van Stuyvenberg over de tekst Johannes 12, het u voorgelezen hoofdstuk, vers 27. Nu is mijn ziel ontroerd en wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren, maar hierom ben ik in deze uren gekomen. We zingen verder met elkaar Psalm 40, het derde en het vierde vers. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is het die het onbepaald getal van uw gedachten melden zal? En het vierde, brandofferen nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Dus 40, vers 3 en 4. En intussen wordt er gecollecteerd voor diaconie, kerk en kerkbouwfonds.
Thank you.
De tekst is dus Johannes 12, vers 27. Nu is mijn ziel ontroerd en wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hierom ben ik in deze uren gekomen. In deze tekstwoorden wordt gesproken over Jezus ontroering bij het zien van zijn naderend lijden. Twee punten. 1, de aanleiding voor deze ontroering. En 2, de openbaring van deze ontroering. Dus Jezus ontroering bij het zien van zijn naderend lijden. 1, de aanleiding voor deze ontroering. 2, de openbaring van deze ontroering. Menselijke aandoening, wat is dat? Dat weten we allemaal. Blijdschap, droefheid, teleurstelling, ontroering. Menselijke aandoeningen waren de Heer Jezus ook niet vreemd toen hij hier op aarde zijn werk heeft verricht. Waarom niet? Omdat de Heer Jezus, naast dat hij de Zoon van God was, ook de menselijke natuur uit de maagd Maria had aangenomen. De Heer Jezus is echt mens geworden. Want de mens die zondigt zal sterven. De zonde moet aan de mens gestraft worden. Daarom moest hij, de Zoon des mensen, ook werkelijk mens zijn. En dan komen ook die menselijke aandoeningen die bij ons gevonden worden zo duidelijk tot openbaring bij de Heer Jezus. Hij heeft getornd tegen de fariseeën wanneer ze van alle kanten probeerden om hem lagen te leggen en ten val te brengen. De Heer Jezus is ook bedroefd geweest toen hij de verharding van het hart zag bij zijn hoorders. Hij heeft geweend over Jeruzalem. Welnu, in onze tekstwoorden lezen we ook van ontroering. Hier is geen blijdschap, hier is geen droefheid, hier is ontroering. De Heer Jezus is ontroerd. Waar komt dat vandaan? Wel, het paasfeest was op handen. Dan kwam er heel veel volk naar Jeruzalem toe. Uit alle delen van het toenmaals bekende wereld kwamen de Joden en de Jodengenoten naar Jeruzalem om het paasfeest te vieren. En nu zijn er ook Grieken die opgekomen zijn. Die Grieken zijn zeer waarschijnlijk mensen geweest van heidense afkomst, die echter de Joodse godsdienst hadden aangenomen en ook de proselietendoop hadden ondergaan. Zij werden dus in de rechten gesteld van Joden. Deze mensen komen nu tot de discipelen en zeggen dat ze de Heer Jezus wel eens willen zien. Ze willen hem wel eens ontmoeten en spreken. Nu komt tot openbaring dat Gods woord altoos trouw wordt volbracht. Het wordt waar wat de profeet Jesaja gesproken heeft. Want het zal geschieden tenzelfde dagen dat de heidenen naar de wortel van Isaïe die staan zal tot een banier der volken zullen vragen. En zijn rust zal heerlijk zijn. De wortel van Isaïe is Christus die zou komen, voortkomen uit het huis van David en die een heerser zal zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Het wordt hier waar dat de heidenen gaan vragen naar de wortel van Isaïe. Zij komen aan door goddelijk licht geleid om het nakroost, dat de Heer wordt toebereid te melden het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. Maar weet u wat ook waar wordt? Het woord dat de fariseeën gesproken hebben toen de Heer Jezus zijn intocht in Jeruzalem gedaan heeft. We kunnen het lezen in vers 19. De fariseeën dan zeiden onder elkander, ziet gij wel dat ge gans niet vordert, ziet de gehele wereld gaat hem na. Filippus en Andreas brengen de boodschap aan de Heer Jezus over. Andreas en Filippus zijn bijzonder verblijd geweest. Ze zagen de uitbreiding van Gods koninkrijk. En dat kan niet anders, gemeente, als we zelf iets van het leven der genade hebben leren kennen, zijn we verblijd over de uitbreiding van Gods koninkrijk. Dan is er blijdschap als er toegebracht worden tot de gemeente die zal zalig worden. Deze discipelen waren erg ingenomen met dit verzoek van die Grieken. Maar dan komt het maar. De Heer Jezus waarschuwt, want hij is een kenner der harten. Hij weet precies waar het om te doen is in het leven van een mens, ook als hij op zondag in de kerk gekomen is. Waar is het ons nu om te doen? Is het alleen voor de vorm? Of zijn we opgekomen in het huis des Heren met de bede in het hart of de Heer ook voor ons zijn Heilige Geest bij zijn woord wil voegen. Want het is toch zo noodzakelijk dat het hart geopend wordt, zoals Lydia's hart, toen ze acht mocht nemen op hetgeen van Paulus gesproken werd. De Heere Jezus waarschuwt Andreas en Philippus. Waarom? Ze moeten geen aardse verwachtingen van de Messias koesteren. Want de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden op een heel andere manier dan de discipelen en het volk denken. Hij zal verheerlijkt worden in een weg van lijden, sterven en opstanding. Straks zal hij als de overwinnende paasvorst het graf verlaten en aan de rechterhand van zijn vader plaatsnemen als de verheerlijkte Christus om van daaruit zijn kerk te regeren. De Heere Jezus ziet het als het ware aan zich voorbij gaan. Het lijden, het sterven, de opstanding. Hij zal, dat staat ook in ons tekstverband, als het tarwegraan dat in de aarde valt en sterft, veel vrucht voortbrengen. Daar heeft de Heere zich over verheugd. Andreas en Philippus zijn verblijd dat die Grieken komen. Maar de Heere Jezus ziet die hele schare uit alle geslachten, volken, talen en naties die de knie voor hem zullen buigen. Daarom is hij verheugd in de geest. Het tarwegraan dat sterft zal vrucht voortbrengen. Hier zien we ook zo duidelijk in dat de Heer Jezus waarachtig mens was. Hij is verheugd. Maar dan opeens komt bij de Heer Jezus de lijdensweg met zijn verschrikkingen voor ogen. Want hij was niet onwetend van wat hem te wachten stond. Een mens weet niet wat er allemaal gaat gebeuren in zijn leven. En gelukkig dat de Heer het ook dikwijls verbergt. Want hoe zou een mens het leven door kunnen komen als hij alles wist wat over hem zou komen? Maar de Heere Jezus wist wel wat er komen ging. Hij wist van de ontrouw van zijn vrienden. Hij wist van de haat van zijn vijanden. Hij wist ook van de aanslagen van de vorst der duisternis en de verschrikkingen van de hel die op hem komen zouden. Van God verlaten zijn, de lichamelijke smart, de zielepijn, het kwam alles op hem af. Hij zag het als het ware aan zich voorbij gaan. Daarom zegt hij in onze tekstwoorden, nu is mijn ziel ontroerd. Wij weten allemaal wat ontroering is. Wat kan de kleur van het gezicht van een mens wegtrekken van ontroering? Hij kan ervan gaan beven, gaan zweten enzovoorts. De Heere Jezus is ook ontroerd. Naar zijn menselijke natuur heeft hij een onuitsprekelijk lijden geleden. Hij is de mensen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Hij heeft de lijdensbeker gedronken. Hij heeft er niet iets uitgedronken, maar hij heeft hem helemaal geledigd. U zegt misschien, de Heere Jezus wist toch waartoe hij in de wereld was gekomen? Hij heeft steeds tegen zijn discipelen gezegd dat hij moest lijden van de ouderlingen, overpriesters en schriftgeleerden. Toen was hij niet ontroerd. En waarom dan nu wel? De Heer heeft inderdaad menig keer op een rustige wijze met zijn discipelen over zijn lijden en sterven gesproken. Over zijn uitgang in Jeruzalem. Maar we zouden het zo kunnen zeggen, dan stond hij op een afstand van zijn lijden. Dan kon hij er als het ware overheen kijken. Het is net als iemand die door een dal heen loopt en dicht bij de berg is. Zo iemand kan niet over de berg heen kijken. Die kijkt er helemaal tegenaan. Zo was het nu ook bij de Heer Jezus. Nu hij zo dicht bij zijn lijden staat, kan hij er niet overheen zien. Eerder, als de Heer over zijn lijden sprak, zag hij op de gloriekroon die hem stond te wachten. Dan zag hij het loon op zijn arbeid dat hij zou verkrijgen van de Vader. Maar nu staat hij er vlakbij. Het is als het ware een berg die hem dreigt te verpletteren. Er kunnen heel wat vragen in ons hart oprijzen. Ik hoop dat die vragen ons maar brengen aan de voeten van de Heere. Misschien zegt er iemand in ons midden, maar de martelaren dan? Die hebben psalmzingend het schavot en de brandstapel beklommen. Maar dan moeten we dit erbij zeggen. In de grote smart en ellende die ze ondergaan moesten, hebben ze op de Heere gezien en hem als een waterstroom aangelopen. Het geloof is in hun hart in beoefening geweest. Ja, die martelaren hebben heel wat moeten doorworstelen. Wat is het in onze tijd dan rustig? We leven nog in vrede. Maar is dat wel goed? Want in de bloeitijd van de kerk, toen de kerk aan de martelingen overgegeven was en Jezus voetstappen mochten drukken, toen hebben ze gerust op het zoenoffer en op zijn genade. En weet u wat nog meer? Als de dood dichtbij was, hebben ze de hemel ingewacht. Uitziend hebben ze gezegd: O Heere, wanneer komt toch die dag dat er bij u zal wezen en zien uw aanschijn geprezen? Maar de Heere Jezus moest de pers alleen treden. En er was niemand van de volken met hem. Moet u maar kijken in de hof van Gethsemane, waar niemand van zijn discipelen 1 uur met hem kon waken. Want die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Dat wil wat zeggen. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Onuitsprekelijke genade. Als wij nu zien hoe wij het voor de Heere hebben laten liggen, ook in de week die achter ligt, als ieder zijn geestelijke boekhouding bij gaat werken, dan moeten we toch zeggen: Heere, gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Onze euveldaad worden ons uit gunst vergeven. We moeten altijd bang zijn om te zondigen. O, die zonden, die zonden. Die hoeven niet altijd openbaar te komen, gelukkig. Maar het is wel nodig dat we ons zondaar zijn beleven. Dat we voor Gods aangezicht onszelf leren kennen door het ontdekkende licht van de Heilige Geest. Dat zijn dingen die plaats moeten vinden. We moeten opnieuw geboren worden. Maar ook het ontdekkende werk is zo nodig. Opdat we weten waar we vandaan komen en wie we blijven. Die ontdekking moet doorgaan in het hart. We lezen in Galaten 3 vers 10. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Maar nu heeft de Heer Jezus die vloek op zich genomen voor al degenen die hij uit handen van zijn Vader gekregen heeft. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Hij heeft niet alleen de vloek, maar ook de toorn van God gedragen. Hij is met de misdadigers gerekend, maar hij heeft op deze wijze de zonde verzoend. Christus is het middelpunt. Hij heeft dat alles gedaan, opdat de grootste der zondaren barmhartigheid zou kunnen verkrijgen. Gemeente, we kunnen er niet omheen. De vloek van de wet ligt op ons. Maar hij heeft de vloek der wet gedragen voor de zijnen die door het waarachtige geloof aan hem verbonden zijn geworden. Hij heeft de toorn van God gedragen. Nee, die toorn zal zijn kinderen niet meer treffen. Hier in dit leven laat de Heere iets uit die beker van zijn toorn gevoelen, opdat ze weten hoe zwaar en menigmaal ze hebben misdreven. Maar de volle toorn van God heeft hij gedragen en weggedragen. En daarom is de hemel geopend. Maar hij moest nog meer ondergaan. Hij moest de gunst van zijn Vader missen. Daarom moeten we zeggen: er is geen lijden met het lijden van Christus te vergelijken. U weet het wel, lichaamspijn is heel erg, maar zielepijn is nog erger. We kunnen slechts stamelen over wat Christus ondergaan heeft. Hij zegt: nu is mijn ziel ontroerd. De gemeente des Heren beleidt de twee naturen van Christus in één persoon. In Christus was een goddelijke wil en een menselijke wil. Die waren in overeenstemming met de wil van de Vader. Maar ter verduidelijking zouden we het zo kunnen zeggen: die goddelijke wil en die menselijke wil kwamen met elkaar in botsing. De goddelijke natuur dreef hem naar Golgotha. Hij heeft uitgeroepen: zie, ik kom, in de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. Maar de menselijke natuur trok hem van het kruis af. De Heere Jezus stond als het ware op een tweesprong. Ja, een mens is afkerig van lijden, van de gevolgen van de zonde. Want in de staat der rechtheid, toen God de mens geschapen heeft, was er geen lijden. Maar het zijn onze zonden die ons wonden. Zo dikwijls zitten we op de gevolgen te zien. Maar het is toch nodig dat de Heilige Geest ons oog opent om ons bij de oorsprong te brengen, waar de oorzaak ligt van alles. Als we daarop zien, moeten we zeggen, wat is er nog veel honing aan de roede? Dat moet ook Gods volk zeggen, wanneer ze diepe wegen moeten bewandelen. En de Heere hen in kruis en druk leidt. Heere, er is nog zoveel honing aan de roede. Nu is mijn ziel ontroerd. Hebben we uit deze woorden wel eens vertroosting mogen putten? Elk jaar wordt ons het lijden en sterven van Christus voorgehouden. Wat heeft het ons nu gedaan? Hebben we daar ook behoefte aan gekregen? Is de nood in onze ziel gekomen? Heeft het borglijden van Christus voor ons waarde en betekenis gekregen? Of zijn we er zo aan gewend geraakt dat we zeggen, zo is het nu eenmaal? Op het kerstgebeuren volgt eerst de tijd dat de Heere Jezus tot zijn ambt is ingegaan. En daarna worden we bepaald bij het lijden, dan bij zijn sterven en dan bij zijn opstanding. Dan moeten we toch wel vragen, heeft dat voor ons betekenis? Wil dat voor ons wat zeggen? Want ons hart is wel dikwijls ontroerd, vanwege ernstige ziekte bijvoorbeeld. Wat een ontroering brengt dat niet teweeg bij de zieke zelf en ook bij de omstanders. En als we onze geliefde betrekkingen moeten verliezen en we bij hun sterfbed staan en als ze de laatste adem uitgeblazen hebben, wat een ontroering veroorzaakt dat in het leven. Of als we veel tegenslagen moeten incasseren in ons leven. Ach, noem het maar op. En ieder weet dat uit zijn eigen leven. Wat een zorgen, wat een bekommernissen, wat een angsten, wat een beroeringen en wat een ontroeringen brengt dat teweeg. Hebt u in zulke omstandigheden wel eens gevoeld dat als de Heere er niet aan te pas komt, hoe hulpeloos en eenzaam een mens dan is? Gelukkig als de God Jacobs ons tot hulp is, zodat we mogen zingen, de Heere is mij tot hulp en sterkte, hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Maar als het anders is, waar moeten we dan naartoe? De wereld is keihard. Want die zegt bij ziekte en bij verlies, dat is nu eenmaal mensens levensloop. Maar gelukkig dat de kerk des Heren toch iets anders heeft. Zij hebben een medelijdende hoge priester, die in alles verzocht is geweest, maar zonder zonde. Als we dat zien, gaat het geloofslicht in de ziel van de apostel branden. En roept hij uit, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Een mens hoeft zijn zielsontroeringen niet te verbergen. Ja, maar ik moet me toch groot houden in het leven. Het is een voorrecht als de Heere een mens staande houdt en dat hij niet ineen zingt. Maar toch hoeven we onze ontroering niet te verbergen, want Christus is ook ontroerd geweest. Nu is mijn ziel ontroerd. Dat is nu dezelfde Jezus die gezegd heeft, ziet, ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Dat is nu die Jezus die ontroerd is in de dagen van zijn benauwdheid. Daar heeft hij de benauwdheid van zijn volk op zich genomen. En daarom mogen ze in hun benauwdheid en verdriet de toevlucht tot hem nemen. Door zijn woord zal hij sterken, steunen en schragen. Dan geeft hij zijn verborgen omgang te ervaren. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. Er is nog een ontroering in het leven van een mens. Welke is dat? Als de Heere u door zijn Heilige Geest ontdekt aan uw zonden en u laat zien dat u buiten God en buiten zijn gemeenschap leeft, dat u gedaan hebt dat kwaad is in Gods oog en de Heere daar niet overheen kan stappen, dan zijn we ook ontroerd vanwege onze zonden. Ik bracht de nachten door met klagen. Ik liet niet af mijn hand en oog op te heffen naar omhoog. Ontroerd vanwege ons bestaan. Maar dan gebracht te worden aan de voeten van de Heere. En te zien dat Hij nu die helse angsten heeft ondergaan. Wel gelukzalig als we als een arme zondaar die aan het eind gekomen is met zijn werken en doen, de bereidwilligheid van Hem onder ogen mogen zien. Dat het oog daarvoor geopend wordt. Want het is geloof als we mogen zien dat we er buiten staan. Maar het is ook geloof als de Heere laat zien dat er een weg is ter ontkoming. En dat we ervan verlost kunnen worden. Want Hij heeft een eeuwige verlossing teweeggebracht. Denkt u ook niet dat we veel te veel met onszelf bezig zijn? Gelooft u ook niet dat we veel te veel in onszelf de zaligheid nog zoeken? Het zal nooit en te nimmer kunnen. Nooit. De zaligheid is in geen ander. Want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke we moeten zalig worden. En wat is de Heere dan nederbuigend goed? Goedertieren, barmhartig, genadig, groot van goedertierenheid. Hij zegt, uw hart worde niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Hij zegt tegen jongens en meisjes en tegen ouderen, het is zo erg als je je eigen leven blijft leiden. We kunnen wel godsdienstig zijn, maar ondertussen niet buigen voor de Heere, niet gebroken worden voor God. En dat is nu zo noodzakelijk, om als een gebrokene, als een verbrijzelde te komen. Dat is het werk van de Heilige Geest. Wij kunnen onszelf niet verbreken, hoewel de Heere van ons eist dat we buigen, dat we het verliezen voor Hem. Gelukkig die het mogen verliezen. Dan zegt de Heere, uw hart worden niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God, want ik heb die diepte doorwaad. En ik ben op de paasmorgen uit het graf herrezen. Ik heb de dood, de hel en het graf overwonnen. Al degenen die de Vader mij gegeven heeft, zullen tot mij komen. En die zal ik ook verlossen. Die brengt Hij tot het licht. Dat we toch in de levende werkzaamheden zouden gebracht worden. Laat dat het hoofddoel eens worden in ons leven. Er zijn zo ontzaglijk veel dingen die ons bezighouden. Onze gedachten kunnen zo bezet zijn met tijdelijke zorgen en omstandigheden, maar ook met zonde en ongerechtigheid. Maar dat de Heere onze gedachten eens ging vervullen met dat ene, namelijk, mijn ziel, doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Wel nu, uw hart worden niet ontroerd, omdat Hij in die ontroering geweest is. Hij zegt, nu is mijn ziel ontroerd. Daar moeten we op zien. Daar moet het oog voor geopend worden. Anders tasten we in het duister. En hebben we geen houvast in ons leven. Gods kind ook niet. Als die zichzelf heeft leren kennen bij het licht van Gods woord en wet, dan is het zo nodig dat het oog daarvoor ontsloten wordt en dat het gaat zien dat Hij ontroerd is geweest. Die boodschap hebben we nodig. Niet alleen voor het eerst, maar telkens opnieuw. Wat is de ziel bemoedigd, versterkt en verblijd wanneer hij eens mag zien dat er zaligheid is en dat er een zaligmaker is. Dat er redding en verlossing is voor de grootste van de zondaren. Wat is dat een licht wanneer dat opgaat? Maar het blijft niet licht. We kunnen weer zo spoedig in donkere diepten terechtkomen. Het werk van de Heilige Geest in het zaligen van de zondaren is een doorgaand werk. Dan wordt het opnieuw beleefd. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Gods kinderen worden geen supermensen. Het is een arm en ellendig volk dat op de naam des Heren leert betrouwen. Het is elke keer weer nodig dat ze bij Hem terechtkomen, die diep ontroerd is geweest in zijn ziel. Daar moet het oog voor geopend worden. Het is zo goed als het oog van het geloof geopend wordt buiten onszelf. Zolang we in onszelf blijven zoeken, zullen we het niet vinden. Maar het oog moet geopend worden voor die Goël, die losser, voor die alles vervullende zaligmaker die de strijd alleen doorworsteld heeft. En als we nu niet ontroerd zijn over onze zonden en over ons zondig en rampzalig bestaan, dan is er ook geen uitzicht. Maar het kan nog wel. Het kan wel. Voor de grootste van de zondaren is hoop en verwachting. Niet van onze kant. Dat is totaal afgesneden. Maar van Gods kant wel. Want de grootste van de zondaren, zegt de apostel, is barmhartigheid geschied. Omdat hij zo diep ontroerd is geweest. Hebben de ontroeringen ons bezig gehouden? Zijn we erdoor overmeesterd geworden misschien? Laten we dan niet proberen om het met zelf te doen voor elkaar te krijgen. Om de Heere tevreden te stellen. Er zijn ook wel mensen die zeggen, maar de Heer is ook barmhartig. Zonder dat ze er ooit bij stilstaan dat de Heer ook rechtvaardig is. En dat hij de zonde niet door de vingers kan zien. Want daar moeten we ook om denken. De Heer komt op onze zonden terug, jong en oud. Vandaar dat Gods kerk zegt, ga niet in het gericht met uw knecht. Want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. De Heer is barmhartig. Maar we moeten ook zien dat hij rechtvaardig is. En de minste zonde niet door de vingers kan zien. Maar wel gelukzalig ontroerd te zijn over onze zonde. Jongens en meisjes, probeer niet over de indrukken die God wel eens in je hart geeft heen te leven. Leef niet heen over je geweten. Dat soms spreekt als je verkeerde dingen bewandelt. Als je je eigen gang gaat en niet luistert naar God, naar zijn woord, naar zijn inzettingen en naar je ouders. Zeg niet, ik ben jong en gezond, het zal me deren. Vrede, vrede, geen gevaar. Dan wordt het een eeuwige mislukking, een eeuwige teleurstelling en een eeuwige ontroering. Want het is zo erg als van ons geldt wat ik met Shane zei. Ik vroeg niet, mijn zielen doorziet gij uw lot. Dan zullen we teleurgesteld uitkomen. Maar wel gelukzalig die hier in waarheid ontroerd worden en die aan zijn voeten terechtkomen om van hem geholpen te worden. Hij nodigt ons en zegt, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben. Dat brengt ons tot onze tweede gedachte, de openbaring van deze ontroering. Maar we zingen eerst Psalm 62, vers 1. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotssteen wezen. Mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek. Mijn toevlucht en mijn hoog vertrek. Ik zal geen grote wankeling vrezen. 62 vers 1. De openbaring van deze ontroering. Tweede. Wat heeft Christus toch verdiend voor verslagen harten? Maar er volgt nog meer. Er staat in onze tekstwoorden: en wat zal ik zeggen? De Heere spreekt hier niet tot zijn discipelen, maar de Heere spreekt zijn eigen ziel aan. Wat zal ik zeggen? We zouden het zo kunnen zeggen: de Heere Jezus sprak zijn gedachten hardop uit. Wat zal ik zeggen tot mijn Vader? Al is het dat de Heere Jezus uitgeroepen heeft: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? God is toch zijn Vader gebleven. De Vader heeft hem nooit uit het oog verloren. Het bleef zijn geliefde Zoon, van wie hij uitgeroepen heeft bij de doop door Johannes en op de berg der verheerlijking: deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. God heeft zijn Zoon nooit uit het oog verloren, maar vanwege de zonden van de zijnen, vanwege de toorn van God tegen het hele menselijk geslacht, heeft de Vader zijn liefde en gunst ingehouden tegenover zijn Zoon. Paulus zegt tegen de Romeinen in hoofdstuk 8... dat Gods kinderen dikwijls niet weten te bidden zoals het behoort. Ziet, gemeente, weet u het misschien ook niet? Is er iemand in ons midden, jong of oud, die zegt: ik weet niet wat ik bidden moet, ik durf niet te bidden, ik kan niet bidden? Maar Sions betalende borg, die gezegende zaligmaker, is zo laag afgedaald dat hij gezegd heeft: wat zal ik zeggen tegen mijn Vader? Dat is nu op hem van toepassing: niet weten te bidden. Wat zal ik zeggen? Bij het graf van Lazarus heeft de Heer Jezus ook gebeden. Daar heeft hij gezegd tegen zijn Vader: doch ik wist dat gij mij altijd hoort. En in Gethsemane, nadat Petrus het zwaard genomen en Malchus' oor afgeslagen heeft, heeft de Heere Jezus gezegd: keer uw zwaard weder in zijn plaats, want allen die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan. Of meent gij dat ik mijn Vader nu niet kan bidden, en hij zal mij meer dan 12 legioenen engelen bijzetten? We zouden kunnen zeggen: de Heere Jezus had alleen maar te vragen aan zijn Vader om afwending van het naderend lijden. De Heere Jezus had een echte menselijke natuur die huivert voor lijden. Maar als de Heere dat nu gebeden had: Vader, zou u 12 legioenen van engelen willen geven? Vader, zou u dat lijden van mij weg willen nemen? En dat gebed zou verhoord zijn? Dan zouden we niet zalig kunnen worden. Dan zou hij ons niet kunnen bevrijden van de banden van de dood en de hel. Als de Heere Jezus zich onttrokken had aan Golgotha, was zijn komst op aarde een mislukking geweest. Dan zou het woord dat hij in de eeuwigheid gesproken heeft te vergeefs geweest zijn. Zie, ik kom. In de rol des boeks is van mij geschreven: ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. Wat zal ik zeggen? Zijn menselijke natuur krimpt ineen als hij ziet wat hem te wachten staat: het kruis dat op hem afkomt. We zouden het zo kunnen zeggen: de Heere Jezus wilde het kruis als het ware wegbidden. Maar daar staat nu tegenover dat zijn goddelijke natuur hem opwekte om de pers alleen te treden, om gehoorzaam te blijven, bereidwillig te blijven ten opzichte van zijn Vader en van de zijnen, want hij heeft zich toch bereid verklaard. De kerk des Heren heeft een dierbare Jezus. De kerk van de oude dag heeft er ook wel wat van gezien. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Hij heeft zich bereid verklaard om de zaligheid volkomen te verdienen en weg te schenken. Hij zou het voor zijn rekening nemen. Vader, verlos mij uit deze uren. U moet er goed op letten. De Heere Jezus heeft dit niet werkelijk gebeden, maar hij heeft het overdacht, overwogen. Zou ik het bidden? In de hof van Gethsemane, waar zijn zweet wordt als grote druppels bloed, daar bidt hij of de drinkbeker aan hem voorbij mag gaan. Daar bidt hij om verlossing uit die ontzettende uren. Maar dan zegt hij erbij, indien het mogelijk is. Uw wil geschieden, Vader. Maar nu stelt de Heer Jezus zich de vraag, wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Zal ik om redding vragen? Dus, hij heeft het niet gebeden. Nee, hij heeft overwogen om het te bidden. Gelukkig, gemeente, dat de Heer het niet gevraagd heeft aan zijn Vader, maar dat hij eens willens is geworden met zijn heilige wil, die alleen maar goed is. Hoe is het nu bij ons? Wij vragen dikwijls in ons leven of de Heer weg wil nemen wat ons deert, wat ons in de weg staat en wat moeilijk is. Dan moet u eerlijk zeggen dat wij, mensenkinderen, ook Gods kinderen, zo dikwijls naar onszelf toe bidden. Dan vergeten we dat de drukwegen vaak meer zegen afwerpen voor het zielenleven dan voorspoed. Want het is geen kleine genade als we achter de Here leren aankomen. Wel met een bezwaard hart, wat zal ik nu zeggen? Het kan toch zijn in het leven van een mens dat als het ware zijn mond gesloten is, dat hij niets uit kan brengen, dat hij zegt, wat zal ik nu toch zeggen? Hoe moet ik het onder woorden brengen? Het komt in mijn hart op, maar ik kan het niet tot uitdrukking brengen. Maar gelukkig als een mens op die plaats mag komen dat hij onder de Here buigt. Er is geen zaliger plaats dan te buigen onder God en te zien dat zijn gedachten hoger zijn dan onze gedachten. Ja, het kost ontzaglijk veel strijd, vast en zeker. Maar laten we, als we misschien in die omstandigheden verkeren, tot de Here vluchten. Wat kan er niet leven in het hart van de jongeren, van jullie jongens en meisjes? Maar vlucht met je nood, met je zorg, met je bekommernis, met je strijd naar Hem. Oude mensen, als de kracht van ons leven begint weg te ebben, kunt u zich ook afvragen, wat zal ik zeggen, wat zal ik vragen? Vlucht ermee tot de Here. Er is geen betere plaats. Want de Here Jezus heeft zelf die worsteling tussen vlees en geest doorgemaakt. En weet u, daardoor krijgt nu de kerk des Heren kracht in de zwakheid van het leven. Daar ligt nu het heil en de zaligheid. Daar ligt nu de ondersteuning en de bemoediging. Daar ligt nu alles in begrepen. In de borg, in de zaligmaker. Wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hierom ben ik in deze uren gekomen. De Heer heeft aan zijn overleggingen een eind gemaakt. Dat kan een mens soms ook doen. Dan valt hij zichzelf in de rede. Dan legt hij de binnenprater het zwijgen op. De Heer viel zichzelf in de rede en riep zichzelf tot de orde. Hierom ben ik in deze uren gekomen. De Heer maakt zijn menselijke wil ondergeschikt aan zijn goddelijke wil. Het moet. Het kan niet anders. Dat is totaal uitgesloten. De hele kerk zou verloren gaan als Christus gevraagd had, verlos mij uit deze uren. Maar dat heeft hij niet gevraagd. Ziet u welke zaligmaker de kerk des Heren heeft? Waarom zijn we dan zo druk met alle andere zaligmakers, waar we ons aan vastgrijpen en waar we mee proberen op de been te blijven? Hij is de volkomen, de algenoegzame zaligmaker, Jezus Christus, die niet gebeden heeft, Vader, verlos mij uit deze uren. Nee, hierom ben ik in deze uren gekomen. Ik wil dat volle werk op mijn schouders laden en de zaligheid voor mijn kerk verdienen. Een uitgewerkte zaligheid is het. Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. Om niet zalig worden. Dat ligt hier duidelijk verweven in de woorden, hierom ben ik in deze uren gekomen. Het kon niet anders. Het was van eeuwigheid vastgelegd. 40 eeuwen heeft de kerk ernaar uitgezien dat Sions betalende borg zou komen en volkomen die last van Gods toorn zou wegdragen. De vloek zou wegnemen, de straf zou dragen, de ongerechtigheid zou verzoenen, Daarom is hij in Bethlehem geboren. Daarom is hij die weg gegaan van de kribbe tot het kruis. Want zijn volk zou door zijn lijden en sterven de zaligheid beërven. En door zijn opstanding zouden ze alles deelachtig worden. Een uitgewerkte zaligheid. Dat wil wat zeggen, gemeente, om niet gerechtvaardigd, uit zijn genade, omdat hij het gedaan heeft. Mijn God, zingt de dichter, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Dus niet iets van de Heere erbij, en ik ook een klein beetje. Nee, alles. Alles uit hem, door hem en tot hem. Niet, Vader, verlos mij uit deze uren, maar hierom ben ik in deze uren gekomen. De Heere Jezus vraagt geen verlossing uit zijn lijden. Hij heeft in Gods raad bewilligd. Het moet. Hierom ben ik in deze uren gekomen. En wat de kerk des Heren dan wedervaart in dit leven, als ze een blik mogen slaan op Sions betalende borg, als ze mogen staren op hem die alles volbracht heeft, dan is er uitzicht en toekomst. Hoe moeilijk het ook kan zijn, hoe donker ook Gods weg kan wezen, maar Sions betalende borg heeft de pers getreden, alleen. Hij heeft het volledig voldaan. Er hoeft niets van u en van mij bij. Alleen een kruimeltje geloof om op hem te zien die het alles volbracht heeft. Want hierom ben ik in deze uren gekomen, zegt de Heere. Dat is nu de sterkte en de kracht in de beproevingswegen, in het lijden, in de smart, in de tegenheden, in de tegenslagen voor Gods kerk. Ze moeten altijd maar buiten zichzelf zien. En dat doen ze niet. En daarom is die toepassing zo nodig. Want het is een arm en ellendig volk. En dat blijft het ook. Ze moeten dagelijks bij de hand gevat worden, geleid worden door zijn woord en geest, opdat ze zich meer en meer aan hem gaan onderwerpen. Maar weet u hoe het vaak met Gods kinderen gesteld is? Ze proberen zichzelf overeind te houden. Paulus bad of de Heere de doorn uit zijn vlees wilde wegnemen. Maar toen heeft hij geleerd, de kracht van Christus wordt in de zwakheid van zijn kerk volbracht. Opdat ze zouden roemen in hun zwakheden en het kruis van Christus heerlijk in het middelpunt zal staan. Helaas is het dikwijls zo anders. Wat morren we dan? Wat zijn we het oneens met de Heere? Wat keuren we zijn wegen af? Wat een tegenzin is er vaak in uw en mijn hart om te aanvaarden wat de Heere wil. Maar Christus heeft gezegd, hierom ben ik in deze uren gekomen. Hij stelt zich geheel en al ten dienste van zijn Vader, maar ook van zijn kerk. Dat is nu het evangelie van Gods genade. Dat is nu het wondervolle voor mensenkinderen die midden in de dood liggen. We roepen u toe, wat Kolbrugge zegt, werp nu uw heiligheidskrukkenis van u, als u de berg Sion beklimt, alles prijsgeven en Jezus overhouden. Hem overhouden die gezegd heeft, hierom ben ik in deze uren gekomen. Het zal wel erg zijn als we aan de roepstem van de Heere geen gehoor geven. Maar de mogelijkheid is er nog. Er zijn dingen in ons leven waarbij men zegt, het is hopeloos. Er is geen uitzicht meer. Maar als het gaat over de zaligheid, dan is het niet hopeloos. Wel van uw en van mijn kant, maar niet van Gods kant. Omdat Sions betalende borg gezegd heeft, hierom ben ik in deze wereld gekomen. Laat deze boodschap toch niet aan u voorbij gaan. Maar wees ermee bezig. Het is waar, de geest der genade en der gebeden moet ons in de levende werkzaamheden brengen. Maar zondert u af, ook in de lijdensweken, opdat het eens Pasen mag worden, volk des Heren, dat de deur eens open mag gaan en de steen van het graf afgewenteld wordt en we in mogen blikken en horen zeggen, hij is hier niet, hij is opgestaan. Sions betalende borg, opgewekt tot onze rechtvaardigmaking, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Onverdiende zaligheid. Hier willen we er vaak zelf ook nog een beetje aan doen, maar dat kan niet. De Heer kan er echt niets van gebruiken. Maar alleen wat hij nu verdiend heeft in een weg van bitter lijden en sterven, dat geldt. Daardoor heeft hij de zaligheid voor de zijnen verdiend. Maar hij past het ook toe. Gelukkig wel. Want anders was het nog een hopeloze zaak. Hij is niet alleen een middelaar van verdiensten, maar ook van toepassing. Daarom dat ons oog toch geopend worden voor het heil en de zaligheid. Dat ons leven in brand gezet zou mogen worden om hem te benodigen die onze ziel heeft lief gehad en die aan een wederhorig kroost zijn genade wil uitdelen. Om niet, uit enkel genade, alleen om Jezus wil. Amen. We eindigen met dankzegging. Heren, zo is het woord weer neergelegd in de gemeente. En we bidden van u, zou u de naprediker hiervan willen zijn? Zou u ons maar stil willen maken, als we overdenken wat het u gekost heeft? Als we denken aan die ontroering, als we denken aan al het lijden en sterven, en dat voor goddelozen, voor zondaren. Heren, wil u ons te sterk worden als we daar nog buiten staan? En zou ook het woord van vanmiddag tot onderwijs mogen zijn voor uw volk? Geef dat het oog weer omhoog geslagen mag worden om het alles van u te verwachten. Die zaligmaker die het alles volbracht heeft, alleen. Heren, wilt u zo ook met ons optrekken als we weer van hier gaan? Zou u ons ook vanavond weer opnieuw in uw huis willen brengen? We mogen dan, als u het geeft, een preek horen uit het Leer- en Troostboek over het ware zaligmakende geloof. Heere, schenk onze dominee wat nodig is ook dan. Bedienen maar vanuit uw volheid. En geef dat het voor ons allen mag zijn tot eeuwige zegen. Heb dank voor uw trouwe hulp. We vragen het alles van u. Uit genade, om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot Psalm 69, het 13e vers. Dat zal de Heer veel aangenamer zijn dan ossofar die hun klauw verdelen. De blijdschap zal het hart der vromen strelen als ze me zien, verlost van smart en pijn. 69 vers 13. eindigen we dan nu met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.